Welkom bij de allereerste aflevering van Het is Oké, de podcast by Love, Grow, Improve. Mijn naam is Carmen en vandaag gaan we het voornamelijk hebben over jezelf zijn. Eigenlijk gewoon jezelf zijn, hè? Die plakken we er eventjes aan vast. En zoals aangegeven, elke week heb ik een gast tegenover mij zitten. Iemand die voor mij een grote inspiratiebron is. Iemand die voor mij best wel iets heeft betekend eigenlijk in mijn gedachtenpatronen en hoe ik op een gegeven moment naar mezelf ben gaan kijken. En vandaag is dat Evie Evers. Welkom.
Hi, dankjewel.
Hartstikke leuk dat je er bent.
Leuk
allereerst
om te zijn.
Ja, absoluut. Waarom Evie dan voor mij een inspiratiebron is eigenlijk omdat ik... wij kennen elkaar ondertussen best al wel een tijdje. Mm-hmm. We hebben elkaar leren kennen in de bikini fitnesswereld. Ja. Daar was jij mijn coach. Ja. En eigenlijk merkte ik toen al dat de manier waarop jij naar het leven keek en de manier waarop jij soms dingen kon relativeren en soms dingen voor jezelf toch een naampje kon geven of een plekje kon geven, mm-hmm. dat ik dat altijd wel heel erg inspirerend vond. En dat ik daar zelf best wel struggelde, maar dat jij dat op een of andere manier toch op een hele bewonderingswaardige manier eigenlijk kon doen. En de manier waarop jij in het leven staat, dat vind ik echt super inspirerend. Dus daarom wilde ik jou ook heel erg graag vandaag in deze podcast uitnodigen.
Mooi om te horen, een mooie start.
Ja, absoluut. Ik denk dat als er één iemand zichzelf is op social media, dat jij dat wel bent.
Ja.
Niet alleen op social media natuurlijk, ook gewoon überhaupt in het dagelijks leven.
Ja.
Want Evie, voor de mensen die jou misschien niet volgen op social media of die jou niet kennen, kan jij wat meer over jezelf vertellen? Wie je bent, wat je in het dagelijks leven doet, wat jouw daily mission eigenlijk ook een beetje is.
Nou, ik ben Evie, 26 jaar. Ik moet dat even nadenken, 26 jaar. Ik ben psychologe van oorsprong. Toen op een gegeven moment ben ik in de fitnesswereld geraakt. Daar hebben we elkaar natuurlijk ontmoet.
Ja.
En eigenlijk de afgelopen jaren daar me weer iets verder van teruggetrokken. Waar ik wel nog fitness combineer in het geval van een app. Maar vooral ook met mentale gezondheid, met persoonlijke ontwikkeling, met groei, met ondernemerschap. En eigenlijk het best wel brede perspectief van ontwikkeling, mensen verbeteren, processen verbeteren, ondernemerschap verbeteren.
Ja.
Dus dat is wat ik in het dagelijks leven doe. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind en waar ik ook echt voor sta, is inderdaad, en zelf ook mee bezig ben continu, is het stukje jezelf ook kunnen zijn, jezelf kunnen verbeteren, jezelf ontdekken, meer van jezelf kunnen zijn. Want je hebt natuurlijk, al ben jij 100% kalm, misschien laat je 80% zien. En hou je 10-20% voor jezelf.
Ja.
Dus wat is dan jezelf zijn? Is dat die 100%? Is dat die 80%?
Ja.
En eigenlijk waar ik heel gepassioneerd over ben, is om mensen ook steeds meer die 100% te kunnen laten zijn. In ieder geval in scenario's die het ook toelaten.
Ja.
Dus dat is een beetje wat ik doe en waar ik mee bezig ben.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi verhaal, zeker weten. Hey, want jij bent psychologe van oorsprong. Hoe ben je eigenlijk in de psychologie beland? Wat was voor jou de reden dat jij dacht, ik ga psychologie studeren?
Ja, dat is op zichzelf al een interessante vraag. Omdat natuurlijk altijd, je zit tot de middelbare school, dan is het een beetje zoeken van welke richting wil ik op.
Ja.
Mijn ouders zijn al bij fysiotherapeut, wat ook altijd mijn interesse had.
Vandaar misschien ook de sportinteresse, vanuit die kant.
Ja. Dus het was voor mij altijd een beetje de keuze van, hey, wil ik de fysiotherapie kant op of wil ik juist de psychologie kant op?
Mm-hmm.
En de psychologie kant is eigenlijk vooral op het begin gekomen. Ik weet, ik heb een keer een natuurkundeleraar had ik gehad. En dat is een minder leuk verhaal, maar die zoon die had zelfmoord gepleegd en hij was heel erg aan het vertellen over hoe dat dan ging en wat het dan met mensen deed en de gedachten en echt de psychologie, zeg maar, erachter.
Ja.
Wat hem daardoor heel erg interesseerde. En ik weet nog dat ik eigenlijk door hem toen horen praten dacht van, dit is wel echt een interessant thema in hoe breder het is, wat er allemaal mee gebeurt, wat er allemaal doet. En toen op een gegeven moment is mijn zus psychologie gaan studeren.
Mm-hmm.
En toen ben ik eigenlijk daarna de keuze gaan maken om zelf ook die kant op te gaan. Omdat ik toch daar meer toekomst in zag, meer interesse in zag dan fysiotherapie, wat over het algemeen iets meer statisch voor mijn gevoel was.
Ja, precies. Ja, dus jij wilde wel wat meer bredere spectrum aanpakken eigenlijk. En jouw interesse lag daarin gewoon meer bij de mentale kant in plaats van bij de fysieke kant eigenlijk.
Ja.
Oké, cool. En je zegt van, jouw zus is ook, heeft ook psychologie gestudeerd.
Ja.
Was zij voor jou daarin een inspiratiebron om dat ook te gaan doen? Of was dat echt meer het verhaal van de leraar?
Nou, ik denk dat het een beetje een samenloop van omstandigheden is. Ik ben op een gegeven moment ben ik stage gaan lopen bij mijn broertje op school. Mijn broertje heeft het syndroom van Down. En daar op school merkte ik eigenlijk hoe... Er was een meisje bij hem, in de klas in ieder geval waar ik stage liep. En er was een meisje die nooit lachte, ik was daar een week. Nooit contact met mensen maakte, altijd maar boos was, bla bla bla.
Ja.
En ik verhoudde me daar gewoon een beetje in de klas. Ik liep een beetje mee naar de lessen, ik deed wat ik moest doen. En ik zag dat meisje gedurende de week steeds wel vaker naar mij toe trekken, totdat op een gegeven moment op het eind van de week kwam ze mijn hand pakken in de gang.
Oh,
en zag ik dat ze soms, haar standaard blik was gewoon echt boos zijn. Maar dan zag ik af en toe als ik eraan keek, zag ik een mini-lach zo die oogjes opglimmen en een mini-lach daar doorheen komen. En ik denk dat dat het moment was dat ik toen dacht van hey, maar die lach, iemand, mensen die eigenlijk hun lach niet meer vanzelfsprekend hebben door welke reden dan ook, om die weer te zien lachen en echt de zon door die wolken heen te zien komen, zeg maar, in een blik. Dat was voor mij vooral de reden dat ik dacht van oké, nou, dit is toch een streepje hoger dan het fysieke aspect.
Ja.
En mijn zus heeft er toen wel, daar ga je dan natuurlijk naartoe van hey Imke, zo heet mijn zus.
Mm-hmm.
Hoe is die opleiding dan en hoe gaat het allemaal in zijn werking? Dus daar is wat meer informeren. Maar echt de inspiratie om die opleiding te gaan doen, dat die vooal uit andere scenario's kwam, zoals die bijvoorbeeld.
Uit het dagelijks leven eigenlijk. Ja. Hey, want je benoemt ook, jouw broertje heeft inderdaad het syndroom van Down.
Mm-hmm.
Is dat iets wat jij vroeger lastig vond om mee om te gaan?
Nou, ik denk lastig. Je hebt een beetje natuurlijk, als je als buitenstaander naar kijkt, dan bijvoorbeeld mijn ouders.
Yeah.
Ik ben middelste kind, mijn zus is 1,5 jaar ouder dan ik ben. Mijn broertje is 1,5 jonger dan ik ben.
Mm-hmm.
En dat wil dus ook zeggen dat wanneer ik eigenlijk net kind was, dat mijn broertje geboren werd, die krijgt natuurlijk heel veel aandacht, daar gaat heel veel zorg en aandacht naartoe. En voor mij en mijn zus betekende dat automatisch, dat er minder aandacht voor ons over was en aan ons besteed werd.
Ja.
En ik heb het zelf niet lastig ervaren in hoe ik het me realiseer, zeg maar. Maar ik weet wel van mijn ouders dat zij wel in ons gedrag zagen, in ik die meer aandacht ging vragen op negatieve manieren. Of althans, van zijn negatieve
manier. Ja, precies, precies.
Op glazen tafel staan.
Juist, ja.
dus dat je wel in het gedrag merkte van hey, het heeft impact en het doet iets met ons. Ik weet ook, toevallig laatst had ik daar voor het eerst met mijn zus een gesprek over. Over dat wij altijd op de middelbare school en op de basisschool, je bent wel standaard altijd voor je broertje aan het zorgen.
Ja.
Omdat het toen nog niet helemaal maatschappelijk geaccepteerd was.
Ja.
En tegenwoordig is dat anders of voelt het anders. Zie je het vaker op tv, gebeuren die dingen vaker. Maar als kind weet eigenlijk iedereen die 6 jaar is, die ziet ergens ooit voor het eerst iemand met Down syndroom. En is het, hey, wie is dat of wat is dat?
Dat is anders dan wat ik ken.
Dat is anders. En dan werd op school, heb ik dat wel altijd ervaren. Als in, wanneer iemand maar schelde met het woord Mongool of iets tegen Joep zei, was ik altijd al op mijn hoede van hey, maar jou ga ik pakken als je daar iets mee zegt.
Ja.
En laatst had ik daar met mijn zus over. En toen zei zij precies hetzelfde. Van hey, daar heb ik ook zo ervaren. Terwijl we het daar nooit over hebben gehad.
Ja.
Maar we wel altijd bezig waren met opkomen voor het onrecht. Wat eigenlijk indirect wel ook bij ons broertje aangedaan werd. Ook al heeft hij niet zo ervaren. Of heeft hij er geen schade van geleden, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat het vormt je wel, en het heeft wel een bepaalde impact. Niet alleen negatief hoor, maar ook heel positief in als je het hebt over jezelf zijn en puur zijn. Denk ik dat er weinig mensen zo puur zijn als mijn broertje is.
Dat of, denk ik ook.
Mensen met Down zijn of kinderen überhaupt zijn.
Ja.
Dus ik denk dat het ook op een hele positieve manier veel impact heeft.
Ja, dus jouw broertje is eigenlijk ook wel een inspiratie als het gaat om jezelf zijn en... Ja, toch dicht bij jezelf blijven.
Ja, 100%. Ja. Hij is wel een inspiratie op meerdere vlakken dan dat. Maar ik denk dat daar op dat vlak het wel een heel bijzonder persoon in mijn leven.
Ja, supermooi. Ja. Hey, want je geeft inderdaad ook aan van je merkt, op een gegeven moment begon je toch wat ander gedrag te vertonen, om het maar heel even zo te zeggen. Mm-hmm. En je had het er laatst met je zus ook nog over dat het je wel een soort van gevormd heeft, hè, door de jaren heen. Denk je dat het ook, hè, als we inderdaad het even hebben over jezelf zijn, dat het jou alle gebeurtenissen daaromheen misschien ook een beetje hebben belemmerd af en toe in dat je jezelf kon zijn? Of dat het je juist versterkt heeft?
Nou, ik denk dat het een beetje de twee kanten opwerkt. Los van, kijk, je hebt een normale lijn van ontwikkeling. Ik denk iedereen in de puberteit is op een gegeven moment onzeker om zichzelf te zijn. Omdat ze eigenlijk bij de groep willen horen. Ja. Maar jezelf zijn soms ook jezelf van een groep of van een norm of wat dan ook afzetten is. Dus ik denk, je hebt een normale lijn. Maar waar misschien het feit dat we met een broertje met Down zijn opgegroeid misschien wel een verschil, is dat wij thuis, denk ik, er minder aandacht was voor extra bevestiging voor ons. Van, hey, je doet het goed. Of, en die hebben we ook wel gehad, hoor. Maar minder misschien dan iemand anders heeft. Dus je daar misschien wel meer zoeken in bent van, wanneer ik mezelf ben, is het dan ook goed? Of wat kan ik precies doen? Of je die bevestiging niet echt krijgt op je eigen waarde, zeg maar.
Ja, je moest de bevestiging echt meer vanuit jezelf halen dan dat je dat van andere mensen kreeg, misschien. Van je ouders in dat geval.
Ja, en ik denk ook wel, nu we het erover hebben, dat ik ook denk dat je met een broertje met Down, want op een gegeven moment verschuift het daar eigenlijk een beetje in, dat Down werd steeds leuker, werd steeds populairder. Het wordt ook steeds hipper. Je had ook in onze omgeving, had je altijd mensen waarvan je eigenlijk zag dat ze mensen met Down eng vonden of er niet per se iets mee hadden, maar wel heel goed wisten, als ik aardig doe tegen iemand met Down, dan word ik zelf ook als liever of socialer gezien. Dus je zat altijd van die mensen, net als met bijvoorbeeld honden. Mensen die doen alsof ze honden leuk vindt, maar die hond die merkt meteen, hey, daar vind jij helemaal niet.
Ja.
En dat hadden wij ook. En ik denk dat je wel in die situaties ook ziet van, hey, daar gaat heel veel aandacht en liefde allemaal naar je broertje, wat eigenlijk recht langs jou afgaat. En voor mij en voor mijn zus. Dus dat wel het thema is in bevestiging en jezelf zijn, dat ook al was je jezelf, dat je broertje altijd nog meer aandacht kreeg.
Ja.
Dus je er ook niet echt de bekrachtiging op had, zeg maar, van hey, dit is goed wanneer je jezelf bent. Of je bent goed, maar hij is altijd beter voelt het dan. Terwijl het eigenlijk gewoon is, hij krijgt meer aandacht. Maar als kind voelt wat aandacht krijgt, voelt beter of mooier of wat dan ook.
Ja, dan voel je jezelf misschien vaak wat meer aan de kant gezet, zeg ik dat zo goed?
Ja, onbewust denk ik wel.
Ja, precies. En dat doet natuurlijk ook wel iets met je voor, op latere leeftijd. Hoewel dat helemaal niet per se negatief hoeft te zijn, natuurlijk.
Nee, het is geen ding wat uiteindelijk het resultaat per se gaat zijn.
Nee.
Maar ik denk wel dat het iets is waar je weer je weg in moet vinden en moet vormen van, hey, maar dit is hij, dit ben ik,
juist,
dit is mijn zus.
Ja.
En ik heb ook mijn eigen hokje, zeg maar.
Precies. Ja.
En dat daar op een gegeven moment weer het onderscheiden komt. En ook het accepteren van alles wat je bent, alles wat je bent geweest, alles wat je heeft gevormd.
Ja.
En dat ik juist ook mezelf ben, doordat ik met jou ben opgegroeid. En met mijn zus en met mijn ouders. En
dat
dan ook.
Ja, precies. Het heeft juist uiteindelijk je sterker gemaakt en je gemaakt tot wie je vandaag bent, denk ik dan. Ja.
Ja.
Ja. Want eventjes terug naar het stukje psychologie studeren.
Mm-hmm.
Ik denk, psychologie is super interessant. Ik denk dat de meeste mensen dat wel vinden.
Mm-hmm.
Maar vond jij de opleiding, dat kan ik me dan in ieder geval voorstellen dat misschien zo is. Vond jij de opleiding soms wel confronterend, psychologie? Want je leert natuurlijk best wel veel ook over bijvoorbeeld diagnoses, labeltjes, stempeltjes, dingetjes die je voorbij komt. Laat zo'n opleiding je dan soms misschien ook twijfelen aan wie je bent, wanneer je dingen leest?
Moet ik even terugdenken, omdat het over het algemeen is het wel een opleiding waar je wordt doodgegooid met reflectie. Dus op alles wat je doet, moet je naar jezelf kijken op waarom je bepaalde dingen doet, waar ze vandaan komen, wat het dan daarmee doet. Dus ik denk dat er wel heel veel ingrediënten in zitten voor confrontatie.
Mm-hmm.
Ook al heb ik het nooit echt zelf zo ervaren tot op een bepaalde hoogte. Soms komt er net in een week een thema naar voren. Bijvoorbeeld, en daar zal je misschien straks nog verder op in willen gaan. Maar op een gegeven moment had ik natuurlijk dat ongeluk meegemaakt. Die jongen die zelfmoord heeft gepleegd.
Ja.
En dan heb je het, zit ik zelf in een PTS-periode. Ja. PTSS. En dan komt daarna, krijgen we net dat onderwerp wat behandeld wordt in de lessen.
Juist.
Dus op zulke vlakken was het soms wel eventjes confronterend. Omdat je soms bepaalde onderwerpen net op een verkeerd moment of juist een goed moment in je eigen tijdlijn hebt, zeg maar. Maar over het algemeen heb ik het niet als confronterend ervaren. Los van dat ze je wel telkens een bepaalde confrontatie opzoeken om dat reflectief vermogen, zeg maar, meer te krijgen.
Ja, je moet best wel jezelf een spiegel voorhouden af en toe, denk ik. En kritisch over jezelf durven nadenken ook, daarvoor openstellen.
Maar het is wel iets wat ik zelf ook heel fijn en waardevol vind. Omdat ik juist die antwoorden, die gebruik ik weer om meer mezelf te worden, mezelf meer op te bouwen, mezelf meer te ontwikkelen.
Ja.
Dus ik denk dat ik confrontatie ook niet echt als een negatief, pijnlijk of verkeerd onderwerp ervaar, zeg maar. Omdat ik het juist heel interessant en waardevol vind.
Ja, en je groeit er juist van, eigenlijk als persoon. Ja. En dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat inderdaad het stukje confrontatie, dat heel veel mensen dat nog steeds ervaren als iets negatiefs. En dat ze daar een beetje een gevoel van krijgen alsof ze in afval moeten schieten. Ja. Of dat ze zichzelf moeten gaan verdedigen. Terwijl het juist heel erg goed kan zijn om soms ook die spiegel voor te houden. En om de confrontatie eigenlijk aan te gaan. En wat meer jezelf onder de loep te nemen af en toe.
Ja, en ik denk dat het vooral het, ik ben heel vaak in het resultaat aan denken. Dus dan vraag ik me af van, Er kan heel veel shit gebeuren of er kan heel veel confrontatie zijn of pijnlijke gedachten zijn. Maar als ik erin geloof dat die dingen me uiteindelijk beter hebben gemaakt of zullen maken, dan is het verleden meteen minder pijnlijk. Want dan is het iets van, ik heb er dit uit geleerd, ik heb er dit uit gehaald. Of in jouw thema, het is gewoon oké dat het zo is of dat het zo is geweest en ik kan er verder niks aan doen.
Ja.
En ik denk waar confrontatie op een gegeven moment pijnlijk gaat worden of pijn gaat doen, is wanneer je niet kan accepteren, wanneer je er niks, je hoeft er niet altijd iets positiefs uit kan maken, maar een bepaalde acceptatie is ook iets in een positieve vorm, zeg maar.
Ja.
Of er uiteindelijk iets mee kan doen of beter worden of wat het dan ook is. Maar ik denk dat daar vooral de kracht van confrontatie in kan zitten.
Ja, eens. Mooi verwoord. Ja, want wat ik je nu ook hoor zeggen, inderdaad een stukje acceptatie. Als ik even zelf om me heen kijk en bijvoorbeeld ook kijk naar reacties die ik zelf bijvoorbeeld op social media ontvang, af en toe op de dingen die ik deel, dan wordt er nog best wel vaak gezegd dat mensen het lastig vinden om af en toe zichzelf te zijn.
Mm-hmm.
Omdat ze zichzelf inderdaad of niet helemaal accepteren, sommige stukken van zichzelf.
Ja.
Of dat ze toch een soort van maatschappelijke druk ervaren of een soort van sociale druk. Hoe sta jij daarin, in dat stukje acceptatie ten opzichte van inderdaad jezelf leren accepteren?
Nou, ik denk dat het, kijk, mensen die voelen heel erg het risico van afgewezen worden. En dat risico is een risico.
Ja.
Want inderdaad, wanneer iedereen zegt, oh, rood is echt mijn lievelingskleur, en jij bent degene die je hand opsteekt, oh nee, blauw is het eigenlijk.
Ja.
Ja, dan loop je ergens een risico dat je gekke gezichten krijgt.
Dan ben je anders dan anderen.
Ja, alleen ik denk, dat risico voelt heel aanwezig. Terwijl het risico van altijd maar streven naar acceptatie, of niet jezelf zijn, of maar andere dingen doen om geaccepteerd te worden, is dat je jezelf niet bent, dat je misschien ongelukkig wordt, dat je gaandeweg telkens het gevoel hebt dat je je mond moet houden, terwijl je eigenlijk juist je wil uitspreken.
Ja.
Terwijl dat risico is minder voelbaar, maar is wel hetgene wat daadwerkelijk gebeurt met de keuze, dit risico wil ik voorkomen.
Ja.
En ik denk dat dat acceptatie naar mijn gevoel helemaal geen verzekering is van, Ik moet geaccepteerd worden. Want puur wanneer je bepaalde dingen doet, weet je ook dat je niet altijd geaccepteerd gaat worden, of dat sommige mensen ergens anders over denken, of je echt in je gezicht zeggen van, wat je aan het doen bent is onzin, of je bent lelijk als persoon, of wat het dan ook is.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat de kracht van acceptatie meer ligt in wat levert het jou op versus wat kost het jou? En daar zal buitenom, zit daar ruis en zitten daar misschien negatieve dingen van anderen. Alleen vind ik de kosten van dat aspect vind ik lager dan de kosten van eventueel niet jezelf kunnen zijn.
Ja, en heb je daar zelf wel eens onzekerheden in ervaren? Want ik denk dat dat ook een beetje, als ik het heel even op mezelf betrek, het stukje afwijzing, dat is bij mij best wel sterk aan de orde. Ik heb vooral vroeger heel veel, maar nog steeds nowadays wel eens het gevoel van oké, ik kan niet helemaal mezelf zijn, want ik ben anders dan anderen, of ik denk raar, of ik doe raar, of al dat soort gedachten.
En waar
dan
zit
hebt?
Dat in, als ik me vraag? Puur omdat ik dan benieuwd ben. Ja. Van, bij mezelf denk ik meteen aan, inderdaad, dat heb ik ook in deze situaties.
Ja.
Maar waar zit het voor jou in?
Ja, bij mij zit het voornamelijk inderdaad vanuit dat ik vroeger bepaalde dingen ben tegengekomen, waardoor ik een beetje de overtuiging voor mezelf heb gecreëerd dat ik niet goed genoeg was. Mm-hmm. En doe dat maar gewoon niet, want je bent toch raar. En doe dit maar gewoon niet, want je bent toch anders dan anderen. Ja. En dat is heel grappig, want ik zit dan nu inderdaad ook in een GGZ-traject. En dan kom ik steeds meer achter dat soort dingetjes van waar komt dat dan precies vandaan. En bij mij is dat dan een beetje ontstaan, volgens mij was ik een jaar of 6 of zo. Dus dat is ondertussen alweer 21 jaar geleden.
Ja.
Wauw. Maar
getting old.
Nou, precies. Ja, ongelooflijk. Maar ik heb twee oudere zussen. En vroeger speelde ik heel erg veel met mijn middelste oudere zus, zeg maar. En op een gegeven moment kwam zij op zo'n leeftijd dat zij met haar vriendinnetjes wilde spelen. Mm. Het was niet meer leuk om met je jongere zusje te spelen. Dus dat doen we niet meer.
Ja.
En dat heeft ze gewoon bij mij aangegeven. Van, Carmen, ik wil nu even met mijn vriendinnetje spelen in plaats van met jou.
Ja.
Maar dat heeft bij mij dus blijkbaar zo'n gigantische impact gemaakt. Dat eigenlijk alles wat er daarna is gebeurd, van gepest worden op de basisschool. Op een gegeven moment kreeg ik best wel veel problemen thuis en moest ik ook uit huis geplaatst worden. Maar dat zijn allemaal een beetje van die dingetjes, van die schepjes erbovenop, die alleen maar meer bevestigen dat je niet goed genoeg bent.
Ja.
Of dat je maar beter gewoon niet jezelf kan zijn, want dan word je afgewezen. En zelfs nu in bijvoorbeeld mijn relaties, mijn relatie is net voorbij, een paar weken terug. Maar zelfs in die relatie kwam voor mij heel erg vaak het gevoel naar boven van ik ben niet goed genoeg.
Mm-hmm.
Je vindt me raar of je vindt me anders. En dan ga je inderdaad je gaat niet meer bij jezelf blijven. Want je gaat je eigenlijk aanpassen aan hetgeen wat andere mensen van je verwachten. Gewoon puur dat je in hun straatje past.
Ja.
En bij mij resulteerde dat in ook daadwerkelijk het gevoel dat ik niet mezelf kon zijn. En daardoor ging ik eigenlijk gewoon gedrag vertonen wat misschien nog wel anders en raarder was dan als ik gewoon mezelf geweest was.
Ja, ja, dus en ik denk dat dat ook het zoekende thema is.
Ja.
Omdat eigenlijk wat je vertelt is dat acceptatie bind je nu vooral, en ik denk dat heel veel mensen dat doen, aan iets wat je van een ander krijgt. Dus
ja.
Die persoon die accepteert mij, die wijst me af, die accepteert me. Die accepteert me tot die leeftijd en dan ineens is het eigenlijk een afwijzing. Terwijl ik denk, en daar kom ik steeds meer zelf ook achter, dat acceptatie vooral ook iets is wat je jezelf kan of misschien wel zou moeten geven. Zodat niet andere mensen altijd die kracht in handen hebben.
Ja.
En ik denk dat het heel normaal is dat wanneer je inderdaad in een relatie, welke relatie het dan ook is overigens, merkt van hé, de ander accepteert mij niet om deze dingen. Omdat het eigenlijk telkens een stukje is wat van jou wordt afgekeurd, wat niet fijn voelt.
Ja.
Terwijl daarachter natuurlijk ook een stukje zit van hé, kan jij van jezelf bepaalde dingen accepteren en omarmen die iemand anders niet accepteert.
Ja.
En ik denk dat stukje, want je originele vraag was van hé, ben je juist wel eens onzeker over bepaalde dingen of heb je die acceptatie wel eens niet gehad? En ik denk wat ik nu vertel is iets van de laatste jaren, zeg maar. Terwijl als kind, en dat vertelde ik jou voor het gesprek ook al eventjes, was het dat ik dan een bepaalde kledingstijl zag. Of dacht ja. van, oh, dat is echt cool, dat wil ik hebben. Dat straalt iets uit. Terwijl wanneer ik dan het aanhaal, dacht ik, oké, maar dan kom ik op school en ga ik dadelijk reacties krijgen, want niemand heeft het aan. Oké, nee, laat maar, doe ik niet. Oké, dan ga ik voor de kleding die iedereen aan heeft. Ik heb een keer had ik schoenen aan en dat waren gewoon unisex schoenen. Best wel dure schoenen, mijn moeder een rip uit de lijf.
Om jou die schoenen te geven.
Om mij die schoenen te geven.
En jij eindelijk
en
die schoenen.
Toen kwam ik op school aan met eindelijk die schoenen. En toen had een andere jongen had die schoenen ook gekocht. Dus, en ja. die had iedereen als eerste gezien. Dus het waren meteen jongensschoenen.
Ja.
En toen kreeg ik meteen natuurlijk iedereen over me heen. Oh, je draagt jongensschoenen, bla bla bla. En er is nooit echt een ding daarna geweest. Maar er zijn wel momenten waar, als ik daar nu op terugdenk, denk ja, dat was wel weer een moment van, oké, die schoenen moet je niet aan. Gewoon naar ja. alleen maar vrouwenschoenen. Dan ben je veilig.
Ja.
En zo denk ik dat ons brein al helemaal een kinderbrein. Want die draait op opvoeding. Op oké, dit is goed gedrag. Dit is
ja,
geen goed gedrag.
Ja, invloed van buitenaf.
Ja, en dat is heel nuttig. Omdat je daar ook je sociale normen van leert. Je leert hoe je met mensen omgaat. Je leert wat netjes is. Wat goed is. Wat handig is. Wat minder handig is. Alleen op een gegeven moment denk ik dat je daar ook een bepaald onderscheid in moet kunnen maken. In, hey, deze kleding vind ik mooi, want er staat voor wie ik wil zijn. Dus ik doe die kleding aan. Hetzelfde met, op een gegeven moment merkte ik dat ik op vrouwen viel. Nou, dat was ook best wel een thema. Van, ook daarin loop je ineens weer buiten de maat. Terwijl je eigenlijk juist met iedereen mee wil gaan op een bepaald vlak.
Ja.
En later bijvoorbeeld dansen. Dat is iets wat ik pas sinds 4 maanden vaker doe en überhaupt mensen laat zien.
Ja.
Terwijl ervoor deed ik het heel vaak. Maar vooral wanneer ik zeker wist dat niemand
ja.
me kon zien of kon horen of maar wist dat ik überhaupt aan het dansen was.
Ja, precies.
En als iemand dan al vroeg, heb je nog hobby's? Of zelfs wanneer iemand dan aan mij de vraag stelde, heb je geheimen voor me? Dan dacht ik, ja, eentje. Ik hou van dansen,
ja,
maar dat vertel
precies.
ik jou niet.
Ja, want
dan
moet
vraag
je doen. Ja. Ja. ja, herkenbaar. Ja.
En ik denk dat dat ik eigenlijk ook al toen was ik misschien voor 90% mezelf. Alleen die 10% van wat ik niet kon laten delen of niet kon delen. En nog steeds heb ik bepaalde dingen die ik eigenlijk niet meer laat zien of bepaalde mensen niet laat zien. Ik denk dat het binnenhouden van die 10% in ieder geval minder vrij voelt als dat je je eigenlijk zou kunnen en in mijn geval ook willen voelen.
Ja.
En dan is altijd de vraag van ja, waarom laat je het niet zien? Nou, in veel gevallen denk ik omdat het
een stukje schaamte.
Ja, schaamte of gewoon kwetsbaarheid
ja.
van, hey, iemand kan er dan ineens iets mee. Terwijl ja. wanneer het van jou is, is het van jou.
Ja.
Maar ik denk wel dat er op een gegeven moment, wanneer jij van jezelf, en dat heb ik dus de laatste tijd meer geleerd, wanneer je van jezelf alles kan accepteren, dan kan jij, en echt accepteert in de roots, hè, dan kan jij zeggen, hey Evie, ik vind het nergens op slaan dat je op vrouwen valt, of ik vind nergens op slaan dat je, hoe je danst, of weet ik het wat. Maar wanneer ik echt ergens helemaal zeker van ben, dan zou ik me minder doen.
Ja.
En dansen voor mij is nog een kwetsbaar ding. Want de eerste keer dat ik ging posten, heb ik naar een vriendin gestuurd. Oh, kan ik die wel
moet
posten?
Ik dit wel
of
doen?
Of ja. sta ik dan voor lul? En toen zei ze, oh ja, nee, gewoon posten. Want het is goed als je jezelf bent. Ik zeg, ja, maar ziet het er ook uit? Want ik wist überhaupt nog niet of ik kon dansen.
Nee,
ik danste
precies.
wel veel, maar geen idee. Maar dat is nog niet zover ontwikkeld en zover in de roots sterk, zeg maar. Dat wanneer nu iemand tegen mij zegt, Evie, echt zwaar in ritmegevoel, Evie, het ziet er echt niet uit, bla bla bla, dan zou ik daar nog heel kwetsbaar voor zijn.
Ja.
Terwijl wanneer iemand zegt, Evie, je bent echt niet jezelf, denk je, ja, dan ken je me blijkbaar niet, want ik ben in alles wat ik doe mezelf,
ja.
omdat ik niet eens weet hoe moet ik anders doen en me dat veel te veel energie zou kosten.
Ja.
Maar daar heb ik vertrouwen in, volledig geaccepteerd wat dan ook iemand zegt. En in andere vlakken heb je die acceptatie nog minder, zit er nog meer onzekerheid. En dan ben je heel kwetsbaar voor afwijzing inderdaad van anderen. Terwijl de kracht ontstaat en begint bij zelf volledig je kunnen afsluiten van kritiek.
Ja.
Doordat je het accepteert.
Ja, dus het gaat inderdaad voornamelijk een beetje het stukje jezelf zijn. Inderdaad deels acceptatie van jezelf. Maar ook achter hetgeen staan wat je in dat geval deelt.
Ja.
Want als je jezelf natuurlijk kan accepteren, dan kun je het gewoon lekker delen. En dan hoeft het je niet kwetsbaar te maken wanneer je er volledig achter staat.
Ja, 100%.
Ja, mooi. En nou ja, net benoemde je ook al eventjes van op een gegeven moment kwam je erachter dat je op vrouwen viel. Vond je dat lastig om dat toe te geven? Of heb je dat best wel vlot
naar buiten? Nou, ik vond het wel lastig om toe te geven. Of misschien meer om überhaupt te erkennen. Omdat ook wanneer je op de middelbare school bijvoorbeeld, dan ging altijd, want dat is de leeftijd dat iedereen een beetje met geslacht, geaardheid. En dan zaten we op school. En dan gingen de roddels over. Oh, die valt een vrouw. Oh, die is pot. Bla, ja, bla. Ja. Of op mannen, of wat het dan ook was. Mannen, vrouwen, over het algemeen was het niet veel meer dan dat.
Precies. Maar
paarden. Nee.
Nou.
En hoe heet het? Maar dan had je dus altijd dat je die gesprekken over dat die roddels op gang kwamen.
Ja.
En achteraf kwamen die roddels vaak van vrouwen die nu ook op vrouwen vallen. Die dan maar de aandacht op een ander proberen te vestigen of zo.
Ja, precies.
Maar
ja,
je leert wel en je voelt wel meteen van wanneer ik iets naar buiten breng, dan ben ik ineens kwetsbaar.
Ja.
Want daar vindt van alles iets over. Terwijl wanneer jij zegt, hey, ik ben hetero, dan is er niemand die vraagt van, oh, hoe is dat nou? Of, oh, leuk voor je.
Ja, precies. Nee.
Terwijl dat met vrouwen anders is.
Vond je dat moeilijk om toe te geven?
Ja, krijg je weer niet.
Nee, maar het
is gewoon. En ik vind het goed dat er veel gesprekken over zijn. Maar inderdaad, het is wel altijd nog een ander gesprek.
Het is nog steeds een beetje een taboe, denk ik, ergens.
Ja.
Want ik denk dat nog steeds heel veel mensen het inderdaad lastig vinden. Nou ja, kijk, ik stel natuurlijk ook de vraag van, vind je het lastig om toe te geven? Maar het slaat helemaal nergens op dat je het moet toegeven, überhaupt, eigenlijk.
Nee, maar
dat geeft wel aan dat het misschien ergens toch nog een beetje.
Ja, is ook zo. Maar ik heb ook wel eens dat wanneer ik met hetero vrienden van mij het heb over hun relatie, heb ik het over de persoon. En wanneer het met mijn hetero vrienden over mijn relatie gaat, gaat het vaak over hoe het dan is om met een vrouw te zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus er zit altijd een verschil. Op zich maakt het verder ook niet uit. Maar ik heb wel, precies omdat ik ook vind wat we nu zeggen, van hey, waarom moet ik eerst naar mijn ouders toe gaan? Hey, ik val op vrouwen.
Ja,
dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb ook altijd voor mezelf gewoon gezegd en al bedacht van hey, wanneer mijn ouders gaan horen dat ik überhaupt in een vrouw geïnteresseerd ben, is het hey, ik heb een relatie of ik heb een date of ik wil je aan iemand voorstellen.
Ja, ik heb een vriendin. Punt.
Ja, maar ik wou het ook niet groter of anders maken dan dat ik vond dat het moet zijn. Omdat inderdaad, ik vind niet dat ik naar iemand toe hoef te gaan en moet zeggen hoe ik val op vrouwen.
Nee.
Ik ben met een meisjesnaam aan het daten. En dan mogen ze vanzelf wel de link leggen.
Ja. En je bent, over het algemeen ben je gewoon met een persoon aan het delen. Het maakt aan het daten. En het maakt natuurlijk niet, het maakt gewoon nog steeds niet uit of dat nou een man of een vrouw is. Want je valt op de persoon.
Maar ik denk wel dat je ook over het algemeen, hoor je wel bij veel vrouwen die op vrouwen vallen, dat je je nog bewuster bent van wat doe je aan? Hoe gedraag je? Want wanneer je en op vrouwen valt, en ik kom morgen eens met een upscare aan, en ik heb mannenkleding aan en bla bla, dan ben je echt een stereotype.
Ja, precies. Ja.
Nu voel ik niet om al die dingen te doen. Maar ik denk wel dat je in als vrouw die op vrouwen valt, er wel nog meer over nadenkt van hey, maar word ik nu echt een stereotype pot, hoe andere mensen het dan doen, zeg maar. Of is het anders? Dus je kijkt wel altijd op een bepaalde kritische manier naar de dingen die je doet. Maar ik denk dat iedereen dat op een bepaald vlak heeft.
Dat denk ik ook wel.
Wanneer ik perfectionistisch ben en ik doe nu mijn haar zo of zus. Ja, dan denk je misschien er ook over na. Van laat ik bepaalde dingen wat minder perfect doen.
Ja, en ook al zie je er wel uit als een stereotype tussen aanhalingsteken pot.
Ja.
Ja, dan maakt het natuurlijk eigenlijk alsnog geen reet uit. Als je daar goed bij voelt en comfortabel bij voelt en je bent jezelf. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste.
Ja,
in dat geval.
100%.
Ja. Hey, want ik wil heel eventjes een klein beetje terugpakken naar iets wat je ondertussen denk ik alweer een kwartier geleden zei.
Yes.
maar met betrekking tot de PTSS en inderdaad de zelfmoord die je hebt meegemaakt. Want jij hebt inderdaad een zelfmoord gewitnessed, eigenlijk.
Ja.
Nou, ik denk dat de meeste mensen die luisteren dit niet weten. Wil je daar wat meer over vertellen? Kan je daar wat meer over vertellen?
Jawel.
Nee.
Nee, ik kan er wat meer over vertellen. Ik was toen 19 jaar oud. Nu ben ik 16 jaar. 16.
Goedemorgen.
We zijn al lang bezig.
We zijn 10 jaar terug in de tijd gegaan ondertussen.
Welkom in 19. Nee, nu ben ik 26. Toen was ik 19. Toen zat ik in het tweede jaar van de opleiding psychologie. Woon ik in Eindhoven op kamers. En toen liep ik op een gegeven moment s'nachts naar huis. Ik heb het verhaal volgens mij nog nooit verteld op social media überhaupt. Maar liep ik s'nachts naar huis. En toen was er op een gegeven moment iets wat van boven eigenlijk op mij afviel. Ik ben opzij gesprongen. Ik dacht eerst van het is een bank of weet ik het wat het was.
Ja.
Maar het bleek dus een persoon te zijn die zonder verdere details daar ook die avond is overleden, zeg maar. En dat was in de meivakantie. En van mezelf, ik ben heel nieuwsgierig. Ik moet altijd een beeld echt kunnen vormen. Dus ik wil heel graag weten van, hey, wie was dan die jongen? Maar goed, op internet kan je natuurlijk nergens vinden wie het dan was. Of details erover, zeg maar. En toen kwam ik de volgende maandag, zeg maar. Dus vakantie voorbij gegaan. Toen weekend voorbij. Kwam ik op school. Want toen zag ik meteen herdenkingsruimte Lee, zo heette die jongen.
Ja.
Een Chinese jongen, in ieder geval Chinese afkomst. En normaal loop je langs een bordje af en kijk je er niet echt naar. En
nee.
Nu werd ik er meteen ingezogen, dacht ik, wow, fuck. Misschien is dit wel hetgeen wat ik gezien heb, zeg maar.
Ja.
Dus ik naar die ruimte gelopen. En toen uiteindelijk bleek inderdaad dat die jongen die bij mij in het eerste jaar van dezelfde opleiding zat, waar ik in het tweede jaar zat, dat de jongen was die naar beneden was gesprongen en inderdaad ook zelfmoord had gepleegd. En toen was de volgende dag was de begrafenis van hem.
Ja.
En dus ik twijfelde van, nou, ga ik er naartoe of doe ik dat niet? Maar ik denk, ja, je kan maar één keer gaan. En
nou ja,
daarna krijg je of spijt, of je krijgt spijt dat je wel bent gegaan. Maar goed, dan ben je in ieder geval geweest.
Ja.
Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Dan leer je ook een beetje het verhaal achter hem. Dus eigenlijk leer je iemand kennen na zijn dood, zeg maar. Wat al heel gek is op zichzelf. Dus dat was best wel, best wel indrukwekkend. En ook best wel heftig om op... Toen dacht ik, ik ben volwassen. Maar nu denk ik, Meske, je was nog maar 19 jaar.
Ja, wat je best was wel, super jong.
Wat best wel jong is. Dus daarna ook best wel veel angstklachten ontwikkeld. PTSS uiteindelijk ook ontwikkeld.
Ja.
Daar een x-aantal keer therapie voor gehad. Maar telkens is het toch weer een bepaalde mate teruggekomen. Dus gewoon puur angsten of echt in een bepaalde tijd dat je dan een auto die gewoon rijdt, zeg maar. Dus een taxi. Dat je denkt, fuck, ze gaan me aanrijden. Omdat ik in de eerste instantie nog niet wist van, hey, is het nou zelfmoord? Is hij er vanaf geduwd? Wat was de situatie?
Ja.
En dat eigenlijk ook een beetje doorstraalt naar de rest van je leven.
Ik kan me voorstellen.
Ja, naar mensen die vertrouwen, naar bepaalde associaties, naar altijd op een bepaalde plek moeten zitten in een ruimte, zodat je overzicht hebt. Maar dan nog steeds bang zijn van, hey, dadelijk komt er ineens iemand binnen of gebeurt er iets of zo.
Ja. Maar ook hoe het überhaupt jou natuurlijk zelf de rest van je leven vormt. Ik bedoel, dat heeft ook wel invloed, denk ik.
Ja, het heeft heel veel invloed. En ik denk als je me vraagt van, hey, wat zijn de twee dingen die me meest hebben gevormd? Dan denk ik dat eentje is Joep en de geboorte daarvan en daarmee opgroeien überhaupt. En ik denk het tweede dat het wel heel erg inderdaad die zelfmoord is en het... Enerzijds meer leren over de jongen, van hey, hoe hij verdriet had, wat überhaupt de impact is van zelfmoord op een omgeving, op in een crematorium lopen, waar er zoveel mensen zijn die verdrietig zijn, die van hem houden, die alles zouden gegeven hebben om hem te kunnen helpen.
Yeah.
Maar wat voor hem in een bepaalde mate in ieder geval niet zo gevoeld heeft, of niet als waardevol gevoeld heeft, of wat dan ook. Dus ik denk dat ik daar wel heel veel van heb geleerd, om ook zelf meer te leren, om ook te realiseren van, hey, je moet zelf ook bepaalde dingen delen om hulp te krijgen, waar ik nog steeds heel slecht in ben, maar wel beter in aan het worden ben.
Dat is ook moeilijk.
Ja, en ik denk in het thema dat ik daar heel veel acceptatie van mezelf ook naar mezelf toe en naar andere mensen uit vandaan kom, omdat in heel die PTSS-tijd speelt je brein zo met je dat je weet, op een gegeven moment zag ik een vader uit een auto lopen met zijn slapende kind over zijn schouder. Eigenlijk heel lief. Maar in mijn hoofd, met PTSS-brein op dat moment, zeg maar, was het alsof ik in een oorlogsscenario zat waar een vader een dood kindje mee over zijn schouder naar binnen probeerde te tillen. En in dat moment zie je dat en realiseer je dat en denk je, oh fuck Evie, dit is niet wat er echt is. Maar het is wel wat je echt ziet, wat je echt voelt, waar je lijf echt op reageert. En ik denk wat ik uit heel die tijd vooral heb geleerd, is van hey, dat gedachten of gevoelens of wat dan ook, het hoeft helemaal niet logisch te zijn. En ik denk dat daar het stukje acceptatie voor mezelf ook vaak in zit. Van hey, vaak wanneer je rationeel naar bepaalde dingen probeert te kijken, of daar een bepaald oordeel aan wil vellen, dan kunnen we onszelf, of kon ik mezelf in het verleden soms best veroordelen van hey Evie, maar je zegt nu dit, of je doet nu dat, of het klopt niet, of wat het dan ook is. Of je zegt dat je dit wil gaan doen, maar vervolgens doe je het niet, waarom doe je het niet? Terwijl ik in die fase heel erg heb geleerd van hey, het zijn soms gewoon twee compleet verschillende systemen waar je eigenlijk niet over kan oordelen en niet over bepaalde gedragingen die ik toen had of bepaalde dingen die ik uiteindelijk niet kon doen of bepaalde vriendschappen die ik ben kwijtgeraakt of bepaalde verdrietige dingen die ik mezelf heb niet per se aangedaan, maar wel gewoon verdriet wat ik met mezelf heb moeten meedragen, maar ook andere mensen heb aangedaan wel in bepaalde mate. Mm-hmm. Dat je daar eigenlijk niet over kan oordelen omdat je niet altijd dezelfde controle erop hebt.
Nee.
En ik denk dat dat het belangrijkste stukje in acceptatie is. Dat je ook kan accepteren dat dingen soms gewoon gaan zoals het gaat en je er verder niks aan kan doen. Want van heel die situatie heb ik verder niks anders kunnen maken als het is gebeurd. Ik heb er het beste van proberen te maken, wat soms beter ging dan andere keren.
Ja.
Maar uiteindelijk is het enige wat je in zo'n situatie kan doen, is proberen te accepteren. En voor mij was het ook al heel snel proberen er iets beter van te maken, wat ook weer zijn nevenschade heeft.
Ja.
Maar waar je wel op een gegeven moment naar een bepaalde fase van acceptatie moet, omdat je er verder niks anders mee kan doen, zeg maar.
Ja, ja, lastig lijkt me die periode wel. En vooral wat je inderdaad aangeeft van de PTSS, dat je gewoon, je bent continu op je hoede. Of zo moet ik het eigenlijk zien, denk ik. Hè? Ja. Dat je echt altijd, ja, je bent constant een beetje in die fight-and-flight-modus om er vandoor te gaan, bij wijze van spreken.
Ja, en je merkt eigenlijk achteraf pas wat de impact ervan is. Omdat ik op een gegeven moment, het eerste jaar heb ik wat therapieën, EMDR en zo gehad.
Oké, ja.
Toen op een gegeven moment dacht ik van, oh, het gaat wel wat beter. En toen merkte ik wel eigenlijk in alles nog dat het nog steeds een beetje zat, maar het was niet belemmerend genoeg. Totdat ik op een gegeven moment, toen heb ik eigenlijk ook heel lang geen relatie gehad, überhaupt niet gedate. Want inderdaad, wanneer je in zo'n fight or flight mode zit, ja, dan denk je niet, oh, laten we eens even gaan daten.
Nee, precies, even gaan kuddelen.
Wat dan ook. Want ja, eigenlijk zie je alleen maar beren op de weg en problemen, vooral op veiligheid, zeg maar.
Ja.
En ik merkte pas op een gegeven moment, toen ik wel weer een relatie kreeg, dat ik dacht van, wow, ik heb zoveel gewoontes en zoveel dingen die ik nog steeds heb, die ik ook al 6 jaar was het toen inmiddels al. 6 jaar heb vastgehouden. Me 6 jaar hebben belemmerd. Me 6 jaar hebben tegengehouden, zeg maar. Dat je doen, of dan pas op een gegeven moment gaat denken, Oké, nu is het tijd om niet alleen maar te accepteren, maar ook te zorgen dat je vervolgens weer het beter maakt en de nevenschade ook kan wegwerken, zeg maar.
En dat is natuurlijk uiteindelijk ook iets wat je jezelf een soort van gunt.
Ja.
Wat je vooral jezelf ook inderdaad, dus gunt. En om gewoon weer verder te kunnen gaan. En om weer dingen achter je te kunnen laten. En dingen los te laten. En om verder te gaan met je leven. In plaats van, ja, misschien jezelf verantwoordelijk voelen. En je soort van straffen door erin te blijven hangen. Dat is in ieder geval wat ik, bij mezelf vroeger wel ervaarde. Dat ik het mezelf niet gunde om sommige dingen los te laten en naast me neer te leggen.
Ja, en ik denk dat het bij mij vooral was inderdaad het ook wel het stukje niet gunnen. Maar bij mij vooral het stukje, ik gunde mezelf niet. Ja, jij hebt mij ook leren kennen in een tijd dat ik 24/7 aan het werken was en altijd bezig was. Maar dat was toen wel voornamelijk met de reden dat ik vond dat ik zijn leven, wat er niet meer was, waardevol moest maken. Dus ik was continu aan leven met een bepaalde druk en het werken met een bepaalde druk van hey, ik moet er iets waardevols van maken, want dit kan niet voor niks zijn geweest en ik kan niet zoveel pijn hebben gehad en uiteindelijk er niks van maken en weet ik wat. En dat gevoel heb ik nog steeds en dat helpt me ook wel in een positieve mate. Maar net als met alles in het leven is er een bepaalde drempel waar het zijn negatieve kant natuurlijk op gaat. En ik denk dat dat is met een reden ergens achter zoeken. Ik denk dat dat is ook met acceptatie. We hebben nu over heel veel positieve dingen van acceptatie. Terwijl de kanttekening van acceptatie kan ook zijn dat je iets te vroeg accepteert. En daardoor eigenlijk genoegen neemt met minder als dat het eigenlijk zou kunnen zijn.
Ja.
Dus voor mij, 6 jaar lang heb ik nog steeds met PTSS gewoon van alles gedaan. Ook gewoon gelukkig geweest, leuke dingen gedaan. Maar als ik mijn geluk van nu voel en kijk versus van een jaar geleden.
Dat is heel anders.
Ja, dat is niet met elkaar te vergelijken. Ja. En toen dacht ik, oh, ik ben echt gelukkig. En dan zei ik ook, op een gegeven moment, toen ik voor het eerst weer bij die psycholoog startte, moest je zo'n vragenlijst invullen. En op die vragenlijst, daar gaat het over, eigenlijk volgens mij probeer ze een beetje in te schatten hoe depressief je bent. En letterlijk op alles, er gaat van, je hebt 5 vakjes. Eentje helemaal links is totaal niet mee eens en rechts is helemaal mee eens.
Ja.
En eigenlijk overal scoorde ik negatief op, behalve de boxjes zeg maar van ik wil zelfmoord plegen of er stond een vraag met ik denk wel eens aan zelfmoord, maar dan net op een andere manier geformuleerd. Dat die eigenlijk ook niet, want tuurlijk, je denkt af en toe niet om het daadwerkelijk te doen, maar wel gewoon het is gewoon soms een gedachte die door je hoofd gaat.
Al helemaal door wat jij hebt meegemaakt inderdaad.
Ja, dus eigenlijk was daar alles in de negatieve kant. Maar wanneer die psycholoog mij vroeg, hey, Evie, hoe is het? Dan was het gewoon, ja, het gaat goed.
Ja,
alleen de referentie van goed, omdat dat al zo lang zo was, was eigenlijk, hier lijkt het alsof ik bijna een eind aan mijn leven wil maken op subjectieve schaal, zeg maar. Terwijl ik wel continu tegen iedereen zeg van, oh ja, maar ik voel me allemaal goed. Want dat dacht ik ook. Het stukje acceptatie.
Ja.
Terwijl die acceptatie me ook in een bepaalde mate heeft tegengehouden om daadwerkelijk echt te zorgen voor mezelf en te zorgen dat ik een hogere schaal van geluk heb of van leven of van liefde of van wat dan ook.
Ja, dus de settling for less eigenlijk.
Ja, en dat weet je niet altijd wanneer je op les zit.
Het is lastig zeg maar aan te voelen, denk ik.
Ja, maar ik denk hetzelfde. Jij komt natuurlijk ook net uit een relatie daarin. Mijn relatie die is in september, augustus zoiets uitgegaan. Dus op zich dat gevoel, dat ken ik nog wel, denk ik. Maar ik denk ook dat wanneer je een relatie net eindigt, dan denk je, oh shit, dan voel je echt vooral wat je mist en wat je verliest.
Ja.
En op een gegeven moment kom je er pas achter van wat het je eigenlijk ook brengt. Of ik weet niet of je ook al op dat punt zit.
Nou ja, ik denk het wel. Kijk, weet je, het is natuurlijk niet leuk. En je denkt af en toe ook nog wel eens van, joh, je mist inderdaad iemand en je mist een persoon om dingen mee te delen.
Ja.
Maar ik zie wel voor mezelf ook kansen om het te ontwikkelen. Vooral omdat ik nu dus inderdaad in een GGZ-traject ook zit met een persoonlijkheidsonderzoek. Dus ja, ook een beetje zoekende naar mezelf. Maar ik merk wel dat ik mezelf steeds meer vind. Ja. En dat ik nu wel wat meer ruimte en rust ook heb om die zoektocht aan te gaan, om het even zo te noemen. Ja. Dus dat ik het mezelf ook wat meer aan het gunnen ben om mezelf te worden.
Ja, dat. En ik denk ook dat die zoektocht die je beschrijft, dat ook het hele proces van het resultaat jezelf zijn is.
Ja.
En die zoektocht die bestaat voor mij uit alle dingen van vroeger samenbinden. Bijvoorbeeld vroeger was ik altijd druk. Tegenwoordig is dat iets socialer gemanaged. Maar altijd druk, super enthousiast naar andere mensen. Heel weinig aan nadenken over hoe ik overkwam, wat ik deed. Dan doe je gewoon.
Ja.
Terwijl
impulsief, misschien een beetje.
Ja, terwijl al die dingen is nog steeds Evie. En die zijn op een gegeven moment ontwikkeld op een bepaalde manier.
Ja.
Maar ik weet dat ik wel al die capaciteit of competenties, dat ik die in me heb.
Ja.
En wanneer ik het dan heb over op 26-jarige leeftijd mezelf zijn, kan ik ook ineens bedenken, maar die eigenschappen die ik toen had, is eigenlijk heel erg mij. Maar heb ik onderdrukt, om welke reden dan ook. Maar ik wil mezelf zijn, dus ik pak die er weer bij.
Ja, en die ontwikkel ik.
Ja, ja. En ik denk dat het de zoektocht van jezelf zijn is. Ik heb toen een keer een cursus gegeven waar ik het vooral als een soort van shoppen eigenlijk neerzetten. Als ik zie, hey, deze competentie bonder ik heel erg in jou of in een bekendheid of in wie dan ook. En ik voel, hey, dat is echt wie ik ben of wie ik wil zijn of daar een bepaald raakvlak in. Waarom mag ik die competentie dan niet pakken en vandaag beslissen, hey, dit is wie ik echt ben. Vanaf nu ga ik dit doen. Vanaf nu ga ik dit dragen. Vanaf nu ga ik zus doen.
Ja.
Maar ik denk waar de ruis komt is, oké, dat beslis ik. Oeh, maar wat gaat die dan denken?
Oh,
wat
gaat die dan inderdaad.
Gebeuren? Wat gaat zus dan gebeuren? En uiteindelijk gebeurt er niet.
Die maatschappelijke
omdat je
druk.
Jezelf meteen weer laat terugfluiten voordat je überhaupt maar iets hebt gedaan.
Ja. Ja, dus dat is een beetje het grootste gedeelte van de zoektocht, denk ik, naar echt jezelf zijn. Ja.
Ja, en durven doen. Ja, denk ik.
Ik denk dat dat een hele mooie is om hem ook af te sluiten.
Ja.
Helemaal hartstikke leuk. Als laatste, hè, voordat we hem echt helemaal gaan afsluiten. Wat zou jij de luisteraars nog willen meegeven omtrent het onderwerp jezelf zijn? Gewoon jezelf zijn.
Ik denk dat het belangrijk is om voor jezelf eerst te bedenken van, hey, maar hoe ziet jezelf zijn eruit? Het is natuurlijk een leuke term of een mooie term, maar wie ben je echt zelf? Of wie wil je echt zelf zijn?
Ja.
Want als je vandaag alles doet als jezelf, maar dat eigenlijk helemaal niet wil zijn, ja, is dat dan jezelf? Of is wie je over een jaar wil zijn jezelf en de gedraging daarbij?
Ja.
Dus ik denk stap 1 om dat voor jezelf te bedenken. En ik denk stap 2 om het vervolgens ook te doen. Bij mij, ik vond niks zo eng als überhaupt het eerste dansfilmpje te posten. Maar doordat ik dat 1 keer heb gedaan, inderdaad, je loopt risico op afwijzing.
Ja.
Maar je loopt ook, je hebt ook de kans dat heel veel mensen het juist omarmen, accepteren, je complimenten krijgt. En het juist accepteren en bekrachtigen, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk, wanneer je weet wie je bent, wie je wil zijn, dat je het zelf volledig moet omarmen. En ook het daadwerkelijk kunnen doen, zodat je ook een positieve impact en een positieve bekrachtiging erop krijgt, in plaats van alleen maar de angst, want dan heb je nooit je antwoord.
Ja, mooi. Mooi gezegd. Dankjewel. Evie, hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid in deze allereerste aflevering van Het is Oké, de podcast.
Ja, ik vond het leuk.
Ja, super tof. Voor de luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering online. En hou onze social media kanalen in de gaten. Dit kan via Instagram @lovegrowimproof. En mocht u een verhaal willen delen met ons, dan kan dat via info@lovegrowimproof.nl. En onthoud vooral, het is helemaal oké. Okay.